Goedenavond, dames en heren. Ik hoop dat ik zo goed te verstaan ben voor iedereen. Van harte welkom op deze raadsinformatieavond van 24 november. Welkom, raads- en commissieleden hier aanwezig. Welkom, ambtelijke ondersteuning, college. En welkom, mensen thuis die meekijken. Deze raadsinformatiebijeenkomst heeft tot doel het informeren van de raads- en commissieleden over voor de raad relevante onderwerpen en ter uitwisseling van technische informatie. Ter voorbereiding op de bespreking van voorstellen in de commissievergadering. En op de agenda staat dan ook de presentatie Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2023-2026, genaamd Iedereen doet mee. Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein dat nu voorligt is een herijking van de ingezette visie en koers. Dit om houvast en richting te bieden voor de toekomstige opgave. Deze bijeenkomst heeft dus als doel u als raad en commissie mee te nemen en voor te bereiden op de oordeelsvorming en besluitvorming die in januari 2023 plaatsvindt. Deze informatieavond begint met een presentatie die door de ambtelijke ondersteuning is voorbereid voor ons. Ik wil u vragen, als u vragen heeft naar aanleiding van deze presentatie, schrijf het op. Na afloop van de presentatie geef ik u één voor één het woord om uw vraag, een verduidelijkende vraag te stellen. Prima? Oké, ga uw gang.
Excuus. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Miri Bizuijen, ik ben domeinmanager Samenleven. En ik neem u vandaag mee door het integraal beleidskader Iedereen doet mee. Het is al net mooi geïntroduceerd. Het is een nieuw beleidskader wat voortborduurt op het beleidskader van de afgelopen periode. En ik neem u, ik heb een heleboel slides, maar ik dacht, ik zag hoeveel tijd we hebben. Dus ik sla er ook een heleboel over. En ik probeer vooral in te zoomen op de achtergrondinformatie, want u heeft het beleidskader ook gekregen. U heeft het kunnen lezen. Ik heb zelfs begrepen dat u twee versies heeft gekregen. De allereerste versie waar nog allerlei slagen overheen moesten. En uiteindelijke versie zoals die door het college op 15 november is vastgesteld. Om in ieder geval naar de raad te leiden. Dus dat gezegd hebbende, er komen dus ook nog momenten waarop u ook met het college nog in gesprek kunt over het beleidskader. En dan ga ik even kijken wat ik allemaal nog heb. Maar heel even toch dan als achtergrondinformatie, want het domein Samenleven, daar zijn eigenlijk alle taken binnen het sociaal domein die de gemeente heeft, zijn daarin ondergebracht. En dat maakt ook dat er beleid gemaakt moet worden. En dat is met name op die gedecentraliseerde taken van het Rijk, op participatie, op WMO en de jeugd. Als het gaat om de participatiewet, dan wordt dat per 2023 ondergebracht, de uitvoering daarvan, bij SAFIR, bij de gemeenschappelijke regeling van SAFIR. Maar naast die wettelijke taken op WMO en jeugd, die heel belangrijk zijn, hebben we ook beleid op kunst en cultuur, sport en gezondheidsbeleid. En ook het gezondheidsbeleid, daarvan hebben we een partner en dat is de GGD. Daarnaast zijn we opdrachtgever voor allerlei netwerk- en zorgorganisaties. En dat zijn de netwerkpartners in de wijken. Dat doen we vaak met subsidieverleningen. En we hebben inkoop van de jeugd en de WMO. En dat doen we vaak, dat doen we ook in regionaal verband samen met Alkmaar en Dijk en Waard. En uiteindelijk hebben we ook de echte uitvoering in de sociale teams. Waarbij we echt ook het toe leiden naar ondersteuning en zorg vanuit de gemeente regelen. Dus eigenlijk helemaal van uitvoering tot en met beleid zit in het domein Samenleven. En heeft zijn beslag ook in het beleidskader. Nou, even naar de aanleiding ook van het beleidskader. We hebben natuurlijk gekeken naar wat er al lag aan fingerend beleid vanaf 2016... Dat was eigenlijk het beleid wat gericht was, gemaakt is net nadat we die gedecentraliseerde taken hebben gekregen. En tegelijkertijd kwam daarmee ook dat de gemeentes ambtelijk ook in die werkorganisatie moesten landen. Dus dat zijn twee dingen die met elkaar samen gingen. En als je kijkt naar wat er inmiddels is veranderd, dan is dat nogal wat ten opzichte van 2015. Er zijn veel meer wettelijke taken naar de gemeentes toegekomen, buiten die drie grote wettelijke taken. Er is op demografisch vlak van alles aan de hand. Er zijn mensen, we worden met z'n allen ouder. En we worden niet met z'n allen ouder, maar worden we ook nog eens ouder dan dat we waren. Je ziet dat er allerlei ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt. We zijn eigenlijk de afgelopen jaren van crisis naar crisis gegaan. We staan eigenlijk aan de vooravond van, of eigenlijk zitten we daar middenin, nu weer de energiearmoede waar mensen mee te maken hebben. Dus de manier waarop wij ons moeten verhouden tot de maatschappelijke ontwikkelingen, die volgen elkaar steeds sneller op. En die maken ook dat je eigenlijk een kader nodig hebt wat wat hoger over is, wat voor 4 jaar ook houdbaar is, maar waarbinnen je wel flexibel kan inspelen op zaken die in het hier en nu aan de orde zijn. Dus dat is eigenlijk wat we met elkaar gemaakt hebben. Hier nog even een beetje een overzicht van die nieuwe taken en doelgroepen. En dat heb ik ook geef ik u ook even mee, omdat het maakt echt wel uit of je voor heel veel verschillende doelgroepen iets moet regelen. Want er komen steeds meer doelgroepen die ook iets specifieks vragen in de ondersteuning. He, voor ouderen, dat lijkt een homogene groep, maar ook daarbinnen worden er steeds meer specifieke ondersteuning moeten geregeld worden. Maar ook met mensen met een mentale problemen, mensen met schulden, mensen met een beperking. Straks komt er ook de wet beschermd, of de wet, ik zeg het verkeerd, beschermd thuis. Hè? Dus ook straks komt er weer een groep mensen bij die een verantwoordelijkheid heeft. En dat maakt ook dat die vaak ook met verschillende financieringen komen. Dus er zitten ook nog eens schotten tussen al die financieringen. Terwijl je in die wijk vaak dingen in samenhang wil organiseren. Dus dat maakt het best wel complex. Nou, wat vindt u nou eigenlijk allemaal terug in dat beleidskader? Dat is in principe, de basis is nog steeds het beleidskader van 2018. Daar hebben we naar gekeken van wat is eigenlijk ook voor de toekomst nog steeds houdbaar en waar moet je gezien alle ontwikkelingen een aanpassing op doen. En dan heeft natuurlijk ook de landelijke politiek niet stilgezeten. Die heeft zich ook geheroriënteerd op de WMO, maar ook op de jeugd. We zitten in dat regioverband met de inkoop, met Dijk en Waard en met Alkmaar. En daar hebben we ook documenten over hoe je die inkoop met elkaar wil regelen. En wat je daar ook aan vraagt aan de partners met elkaar. Er zijn de afgelopen 2 jaar beheersmaatregelen geweest. En die zijn er nog overigens. En die zijn er ook op gericht, juist omdat je ziet dat in die budgetten voor die WMO en de jeugd, dat naar aanleiding van de toename van het aantal cliënten ook de kosten toenemen. En dat heeft niet alleen te maken met dat er meer mensen zorg vragen, maar het heeft ook te maken met dat de vragen complexer worden. Dus dan zie je eigenlijk ook dat de gemiddelde kosten per cliënt ook stijgen. Nou, er is u beloofd om u mee te nemen op de cijfers van de WMO en de jeugdhulp. Dat gaat op 12 januari gebeuren. Dus dan wordt u ook helemaal meegenomen op wat dat betekent. Wat we zien, welke cijfers we überhaupt hebben, wat we volgen in die cijfers. En welke analyses we daar straks mee kunnen maken. Hetzelfde geldt voor die beheersmaatregelen. We zijn met die beheersmaatregelen zijn er al heel veel maatregelen ingezet om een effectieve bedrijfsvoering te hebben. En ook daarvan is gezegd dat moet je eigenlijk goed borgen, structureel, in je bedrijfsvoering. Hè? Dus al die aparte knoppen die er nu zijn, die wil je eigenlijk zorgen dat je die straks in een goede bedrijfsvoering neerlegt. En dat je met elkaar en met de raad goed kan monitoren van, wanneer gaat het nou goed? En langs welke thermometer leggen we die dan? In het sociaal team zijn wat ontwikkelingen geweest, daar kom ik zo nog even op. Maar dit is eigenlijk wat u vindt in het beleidskader. Nou, dan sla ik dit allemaal even over, want dit heeft u allemaal in het beleidskader kunnen lezen. Maar dit is misschien nog wel even... Oh, ik ben altijd een beetje... Dit is nog wel even belangrijk, dat... ik zei het al, het is een breed kader, het is een kader op hoofdlijnen. Het legt de richting en de koers vast voor de toekomst op de opgaves die hier aankomen en die nu ook al spelen. En dat betekent dat je eigenlijk als je gaat inzoomen, dat je nog iets anders nodig hebt. En dat zijn de gebiedsplannen. En voor Bergen komt er één gebiedsplan waarin we inzoomen op de drie gebieden. Bergen, de Egmonde en Schorel. En dat maakt ook dat je in die gebiedsplannen vooral gaat vertalen en gaat kijken naar de cijfers. Wat is hier aan de hand? Samenstelling van mensen wonen hier? Welke mensen, welke problemen spelen hier? Maar ook welke kansen liggen hier? En wat gebeurt hier al? Welk sociaal weefsel zit hier al? Hè? Want de problemen kunnen best heel groot zijn in een gebied. Maar het kan ook zijn dat er heel veel activiteit van inwoners zelf is. Heel veel zelfoplossend vermogen. Dan hoef je er als gemeente niet per se nog iets naast te zetten. Nou, dat gesprek dat gaan we in begin februari voeren. Net nadat u het kader heeft vastgesteld, hopelijk. En dat gaan we ook doen samen met de maatschappelijke partners. Dus dat wordt een breed gesprek. Waarbij we juist ook die expertise en het fingerspitsengevoel van onze partners in die wijken uitvragen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in die wijk en van wat daar moet gebeuren. Dus dat is ook een uitnodiging aan u om daar ook in februari aan deel te nemen en vooral ook uw inbreng daarin te hebben. Even kijken hoor, want dan komen er heel veel sheets waar die ik eventueel kan overslaan, want dit is eigenlijk even de hoofdstructuur van het kader. Dit is nog even een toelichting op hoe die bouwstenen eruit zien. En dan wil ik toch nog even inzoomen op die gebiedsplannen. Want de opgave is, dat is wel echt nieuw ten opzichte van het vorige beleid. Dat we veel meer vanuit de opgave gaan werken. Maar dan is het wel belangrijk dat je hetzelfde beeld hebt van de opgave. Dus we hebben met elkaar gekeken naar van hoe kan je dat nou goed objectiveren. En dat hebben we, laat maar zeggen, langs een soort van meetlat van cijfers gelegd. Die hebben we met elkaar bepaald. En als je langs die meetlat kijkt, dan kijk je naar de cijfers over zorgconsumptie, zowel bij jeugd als WMO. Maar je kijkt ook naar een maat van kwetsbaarheid. En wat is dat nou? Dat is eigenlijk een soort van samenstelling van cijfers die iets zeggen over werk, over inkomen, over opleiding, over gezondheid. En vaak over, ook nog over kinderen. En als je die maat bij elkaar neemt, dan zegt dat iets over die groep mensen die niet in zorg zijn, met wie het ogenschijnlijk goed gaat, maar dat als er iets gebeurt in hun leven, dat ze door het ijs zakken. En dat ze dan wel zorg nodig hebben. Nou, dat is eigenlijk die groep waar je met het verstevigen van die sociale basis, zodat het beschreven is in het kader, daar wil je in die laagdrempelige activiteiten op voorsorteren. Daar wil je dat die wijk een soort van vangnet kan zijn voor die groep mensen. Ook voor de mensen die al zorg ontvangen, hè? Want je wil kijken of je daar andere oplossingen voor in kunt zetten. En of daar ook dingen zijn die je anders kan organiseren. Maar het gaat er voornamelijk om dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. Maar dat, of je gaat scheiden, of er is een sterfgeval, of je kind valt uit op school. En dan, hè? Dan moet je het ook nog met elkaar kunnen doen. Er staat hier cijfers tussen aanhalingstekens over veerkracht. Daar hebben we nog niet echt cijfers van. En dat is precies waarom we het gesprek willen met al die partners in de wijk. En hopelijk over, dat kan nog niet meteen, want we doen dit voor het eerst. Maar misschien over een jaar ook met bewoners. En dan gaat het er met name om dat je een goed beeld krijgt van die netwerken die er al in de wijk zijn. En het zijn vaak niet altijd dingen die wij al subsidiëren, maar dat is ook juist de dingen die we niet subsidiëren of die we niet zien. Het zijn vaak de invloed van de kerken, van de verenigingen, allerlei informele netwerken die mensen zelf hebben. Als je daar een goed beeld van hebt, dan kun je ook de afweging maken, wat is hier nog nodig vanuit de gemeente? En waar kunnen we iets ondersteunen? Waar moeten we iets inregelen? Of waar moeten we het vooral met rust laten? Nou, die afwegingen gaan we met elkaar maken in die specifieke gebiedsplannen. En dan kan het zijn dat er in een gebied 20 dingen aan de hand zijn. En mensen zijn, hebben schulden en mensen leven niet gezond en hebben of overgewicht of zijn niet vitaal genoeg. Ze zijn eenzaam, dat kan allemaal. Wat we met name in dat kader belangrijk vinden, is dat we, als je beredeneert vanuit die leefwereld van die inwoner, dan ga je niet inzetten en op eenzaamheid en op schulden en op gezondheid, maar dan kijk je met elkaar, wat zou nou de invalshoek zijn om hierop te investeren, zodat je ook aan al die problemen een bijdrage levert. Hè? En dan kan bijvoorbeeld met deze mix, ik noem het maar even een mix, maar van eenzaamheid, armoede en schulden en slechte gezondheid, kan misschien bewegen wel een goede invalshoek zijn om aan al die zaken een verbetering te krijgen. Dus dat noemen we een soort van vliegwielen. Dus we kijken ook van, en het kan ook zijn dat je in het ene gebied veel meer iets moet doen voor de kinderen, in het andere gebied iets voor de ouderen. Nou, op die manier kan je veel beter je inzet en je handen, de steeds schaarser wordende handen, niet alleen van ons, maar ook van onze partners, inzetten. En dat doe je dan weer langs de subsidies. Dus dat betekent, ik zeg het altijd even plat, maar we hebben ook juist, als we kijken naar het sociaal team, dat is ook echt anders dan in het vorige beleidskader beschreven is. Toen waren er 8 sociale teams. Volgens mij is Bergen was sinds 2014 de eerste die een sociaal team had. Maar waar het om gaat is dat we nu het gezegd hebben, we zijn 1 sociaal team voor alle 4 de boeggemeentes. En dat maakt ook dat we binnen die capaciteit die we hebben, gaan kijken waar kan je die het beste richten. Het kan zijn, ik doe het even zo, want ik weet het niet, dit is waarschijnlijk onzin wat ik zeg, maar stel er wonen in Heilo veel meer oudere mensen en in Bergen veel meer kinderen in de jeugdhulp, dan is het niet handig dat we op evenveel consulenten ouderen en jeugd in allebei de gemeentes hebben. Dus dan kunnen we onderling veel beter richten hoe we die sociale teams ook passender op de opgaves, hoe we die capaciteit verdelen. Dus dat heeft allerlei voordelen. En dat is ook nodig, want we hebben met elkaar echt wel keuzes te maken. We kunnen niet alles. Dus dat is in ieder geval waar we op koersen. Nou, dan is dit ook allemaal nog in het kader. Nou ja, nog even, we zijn vanavond met u in gesprek. We hebben dat ook met de andere raden gedaan. Maar we hebben ook gesproken met de adviesraden. En we hebben ook bijeenkomsten gehouden met onze maatschappelijke partners over het beleidskader. Straks gaan we met ze nog in gesprek over die opgave in het gebied. Maar dan is het ook goed dat je met elkaar hetzelfde beeld hebt van die paraplu. Er zijn ook allerlei zaken nog uitgekomen. Ik zag dat u 2 versies had van het beleidskader. Het eerste versie was nog de allereerste conceptversie, waar nog slagen overheen gegaan zijn. En de tweede versie is dus inderdaad die door het college is vastgesteld. En dan zijn er een aantal dingen die daar anders in zijn aangepast op basis van alle input die we opgehaald hebben. Dus ook op de input vanuit de ASD's, de adviesraden van de partners, hebben we zaken aangepast. Dus dat is eigenlijk zoals we er nu volgens mij voor staan. Dan ben ik ongetwijfeld dingen vergeten. Maar dan hoop ik dat dat bij u vragen, dat ik alsnog de gelegenheid krijg om dat te vertellen. Kijk, heel veel sheets, maar toch vrij snel er doorheen, hoop ik.
Ja, dank u wel. Okay. Prima de tijd gehouden. Ik kijk even rond. Heeft er wie er technische vragen willen stellen? Ik zie een aantal verschillende handen. Ik wil wel even de commissieleden om toestemming vragen, want zo hoort dat. Ik zie dat van één partij misschien wel meerdere mensen een vraag willen stellen. Staan jullie dat toe? Zijn jullie dat daarmee eens? Maar dan doe ik wel één voor één de partijen, niet vanuit één partij eerst 3 verschillende vragen. Pak ik dat zo aan. Akkoord? Prima. De eerste hand die ik zag was van meneer Van Leijen. Ga uw gang.
Dank voor je presentatie. Er zijn een aantal dingen die mij opvielen in de presentatie. Er worden een aantal zaken ondergebracht bij Safir en bij de GGD. onder andere, en iedereen gaat meedoen, stelt u in het document. En waar ik benieuwd naar ben, is hoe we dat zien, hoe we de grip kunnen houden. Want anderzijds stelt u ook dat u wil sturen op preventie en kostenbeheersing. Dus dat zijn dingen die zeker in de zorg erg uit elkaar gaan lopen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, is naarmate wij vergrijzen, hoe u dat ziet in de toekomst. Als visie, omdat het een vrij algemeen beleid is wat voor ligt. Hoe we dat kunnen kaderen als gemeenteraad om de zorg zo hoog mogelijk te houden binnen onze club. Of binnen onze gemeente. En dan heb ik verder nog een vraag met betrekking tot het sociale team van het boek.
Ja, ik weet niet, anders moet ik ze even opschrijven. Maar ik kan ze ook meteen antwoorden, dat is prettig.
Dan doen we eerst de antwoorden, dan kom ik daarna met de tweede vraag.
Nee, ook niet. Daarna een andere.
Oké, dan wil ik gelijk de vraag stellen, want misschien kan ze dat in één keer meenemen. Het is...
Mee of wil je pen en papier?
Het gaat met name over de zwaarte van het team, hoe groot het is. Dus dat, want ja, we zitten ook met wachtlijsten. Dus vandaar dat ik het een beetje in...
Nog één keer, de laatste heb ik niet gehoord.
Het gaat over het sociaal team Boeg. In allerlei branches zijn er wat personele problemen. En de vraag is hoe snel kunnen bepaalde mensen geholpen worden op het moment dat er een hulpvraag is? En hoe zijn de kaders daarin? Dat zou ik graag... Als u een beetje de visie deelt voor de toekomst, zien van is het één loket waar ze terecht kunnen of moeten er meerdere consulenten langs?
Moet ik zo doen? Deze, ja, oké, excuus. U vraagt iets over hoe gaan we zorgen dat ook de partijen met wie wij een opdrachtgeverschapsrelatie hebben, hoe we daar de sturing op houden en zorgen dat we met elkaar dezelfde focus hebben als het gaat om die preventie en ook om kostenbewustzijn. Dat is volgens mij wat u vraagt. We zijn opdrachtgever, u bent als gemeente opdrachtgever van deze organisaties. En ook bij Safir ook een deel eigenaar, omdat ze in de gemeenschappelijke regeling zit. En dat maakt ook dat je op dat niveau ook als opdrachtgever afspraken maakt over wat daar geleverd wordt. En regieafspraken maakt over hoe je dat met elkaar monitort. Dus volgens mij is dat heel goed. Hè? Dat is ook gebruikelijk. Dat doen we eigenlijk ook met maatschappelijke partners in subsidierelaties. Hè? Misschien wel op een andere manier, maar... In principe maak je gewoon altijd afspraken over wat je geleverd wil hebben, hoe je dat monitort en hoe je dat met elkaar afrekent als de resultaten niet gehaald worden. Dus dat is een vrij zakelijke relatie. Is dat antwoord op uw vraag?
Meneer Verleijen, was uw vraag zelf voldoende beantwoord, eerste vraag?
Nog even zoeken, hè? Ja, hij doet het.
Ja, hij doet het. Niet meer aan zitten. De antwoord is deels beantwoord. En ik ben eigenlijk meer op zoek naar hoe de regie wat meer concreet kan komen. Ja.
Oké. Maar ik denk dat op een ander moment, hè, in het kader van die sturing op Safir en de zaken die daar langskomen, dat het ook nog een keer goed beter uitgelegd kan worden. Als het gaat om het sociaal team, is uw vraag van kunnen we met de handjes die we hebben de zorgvraag aan? En welke afspraken maak je over de wachttijden, wanneer mensen geholpen worden? Dat is best een uitdaging, kan ik u zeggen. Dus... Dat is ook waarom we daar één sociaal team van gemaakt hebben. Om het ook iets minder kwetsbaar te maken. En om te zorgen dat als we met elkaar uit de pas lopen op de wachttijden. In de ene gemeente ook kunnen bijspringen. Maar het blijft, omdat de zorgvraag echt substantieel toeneemt. Blijft het best een uitdaging om daar met het sociaal team de goede dingen te doen. Dus we kijken ook binnen de beheersmaatregelen hoe we daar steeds effectief mee om kunnen gaan. En zo... Die vraag van die bewoners steeds voorop kunnen stellen. Dus Dat blijft echt een uitdaging. En dat preventief werken. We hebben het team, een van de dingen die sinds half juli gedaan zijn, is dat het sociaal team een soort van gekanteld is. Daar waar de consulenten eigenlijk eerst verantwoordelijk waren voor en de preventieve opgave en een caseload hadden. Daarvan is nu gezegd, eigenlijk zou je in het team een club mensen moeten hebben die heel erg gericht is op die preventieve opgave en zorgen dat je veel meer kijkt naar die laagdrempelige activiteit in de wijk en ook breder de vraag ophaalt van wat speelt er nou bij deze mensen of bij deze inwoner. En consulenten die echt die caseload hebben. Dus dat moet ook in dat samenspel moet er ook winst te behalen zijn om te zorgen dat die inwoner goed, goed ondersteund wordt. Maar het blijft een uitdaging, dat zeg ik er nog een paar keer bij, want het is niet makkelijk in deze arbeidsmarkt.
Okay. Volgende partij die een vraag wil stellen. Meneer Pauw van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt ook voor de presentatie. Ik zie, het is een mooie presentatie en ook het plan, daar is hard aan gewerkt door de ambtelijke organisatie, dus dank daarvoor. Toch nog wel even door op dit punt van de schaarste. Het gaat over schaarste middelen, schaarste van plaatsen. We horen vandaag in het nieuws dat het code zwart is in de jeugdzorg. Dus ik zou graag van u willen horen van... Dit plan is een voortborduring op het beleidskader van 2018. Maar wat gaan we nou deze keer anders doen binnen de huidige context? Dus in het kader van als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus wat gaan we nou specifiek anders doen rondom de invulling van dit beleidskader?
Nou, specifiek anders doen. Ik hoop dat ik dat al genoemd heb. Maar één, dus de manier hoe het sociaal team werkt, hè? Dus met veel meer gericht op preventie en daar ook specifieke aandacht voor georganiseerd bij de consulenten. Dus dat moet gaan helpen. Dus veel vroeger de vraag ophalen en zorgen dat die zwaardere ondersteuning niet nodig is. Dat is één. Het andere is dat hele opgavegericht werken is denk ik heel belangrijk. Dat je met elkaar... veel beter kunt richten naar de problemen die specifiek spelen in die wijk of in die buurt of in dat dorp. Dus dat is denk ik heel belangrijk. We hebben naar aanleiding van een vorige evaluatie van het beleidskader is er al een omslag gemaakt naar het indiceren. Hè, van rechtstreeks indiceren van nou iemand heeft een probleem en dit is de oplossing. Een maatwerkvoorziening naar een omgekeerde toets om veel meer te kijken van wat is er... passend in dit geval, veel breder dan alleen die ene maatwerkvoorziening. En eigenlijk gaan we daar nu nog een stap voor zitten. En gaan we ook met de mensen in gesprek van, hey, maar hoe zit het uw netwerk in elkaar? En waar zijn nog, juist ook met behulp van die sociale basis, ook nog mogelijkheden om zo lang mogelijk dat u zelf de regie houdt? He, dus dat zijn zaken die echt anders zijn. En we kijken ook echt meer naar buiten. En... we kijken meer naar buiten, naar de samenwerkingspartners. Dus we zijn ook in gesprek met de partners die de zorg, hè, de specialistische jeugdzorg, de WMO-aanbieders. Omdat ook zij veel meer richting die wijk hun expertise om naar die wijk moeten brengen. En veel meer ook samenspraak om te kijken van goh, wat kan je ook anders organiseren. En is die zware ondersteuning altijd nodig? Dus we... In die samenwerking is er ook nog het een en ander te doen. En ook met zorgaanbieders bijvoorbeeld, hè, en ook met de huisartsen. We zijn veel meer aan het kijken hoe je met de huisartsen, met welzijn op recept, ook de huisartsen handvatten geeft om in plaats van te indiceren en door te verwijzen naar specialisten, of een pilletje, zeggen we altijd maar, hè, ook om te kijken van ja, als er nou echt onderliggende problematiek is, en mensen hebben daar somatische klachten van, dan kan het ook wel eens zijn dat mensen gewoon eenzaam zijn. En hoe kan je dat ook veel beter toeleiden naar die activiteiten in de wijk? Dus wel zijn op recept, maar ook een jeugdhulpmedewerker bij de huisarts, zodat ook daar waar klachten en problemen gesignaleerd worden, dat er korte lijnen zijn. We zijn nu aan het inregelen dat er ook weer jeugdhulpmedewerkers op de scholen in verbinding komen. Dus er zijn een aantal dingen die misschien ook wel genoemd zijn in het vorige beleidskader, maar waar we ook niet aan toegekomen zijn altijd, ook door corona. Hè. We hebben ook 2 jaar corona achter de rug, maar waar we nu op volle vaart op inzetten. Dus er zijn een hele hoop maatregelen die moeten helpen, samen bij elkaar, om toch die slag te maken. Ik hoop dat dat antwoord is op uw vraag.
Ik ga ook nu een andere partij de gelegenheid geven om even een vraag te stellen. Ik kijk weer even naar de overkant. Mevrouw Groteman.
Ja, hij doet het. Ambitieus, flexibel, wendbaar, heb ik gehoord. Alleen, waar ik een beetje mee zit, wij zitten hier in onze rol als kaderstellend en controlerend en volksvertegenwoordigend. We stellen hier een kader, maar hoe kunnen wij of onze opvolgers dat volgen? Dat we succesvol zijn. Dat het beoogt wat het behaalt. Dus daar zit een beetje naar te zoeken.
Ten eerste krijgt u überhaupt de 12e ook inzicht in de cijfers. Hè? Dus dat geeft u een beeld van hoe we ervoor staan. In het kader zit ook een hoofdstuk over zicht en grip, over sturing. En daar wordt ook gesproken over KPI's, hè, kritische presentatieindicatoren, om die met elkaar te benoemen, zodat we u handvatten geven om te volgen, gaat het goed, en om ook te monitoren van waar moet je bijstellen of waar moet je met elkaar andere keuzes maken. Dus daar gaan we ook nu mee aan de slag. De gebiedsplannen geven daar ook een mooi handvat voor. Want daarmee ga je per gebied de opgave duiden. En dan kan je ook, als je de opgave in beeld hebt, kan je ook met elkaar kijken hoe je daarop acteert en wat dat voor een effect heeft op die opgave. Dus er zijn verschillende handvatten die we inrichten om u als raad ook in uw kaderstellende en monitorende rol, controlerende rol, te faciliteren.
Een tweede vraag? Nee, dan geef ik eerst even een andere partij de gelegenheid om een vraag te stellen. Ja, maar daar trapte ik maar 1 keer in en daarna niet meer. Wie van ons dorp mag ik het woord geven? Want ik heb 2 handen gezien. Meneer Noordhof, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een opmerking en een vraag. Dank u wel voor de presentatie. U gaf aan dat zeg maar de inwoners in het, volgens mij is het in februari volgend jaar, zeg maar een inspraak krijgen. Is het niet handiger om vooraf dat te doen? Dus dat we de ervaring van de inwoners of dan diegenen die daarvoor in aanmerking komen, dat die hun ervaring delen met u. Mijn vraag is eigenlijk, is het mogelijk om tot een individuele bewonersgerichte integrale ondersteuning te komen? Dus 1 persoon, 1 context, 1 plan, 1 regie.
Hans, volgens mij... Wat zeg je? Kort te beantwoorden. Volgens mij is dat mogelijk om 1 plan, 1 regie. En volgens mij doen we dat ook al bij de jeugdzorg, bij de ondersteuning daarin. Het staat ook in het beleidskader dat een van de speerpunten is en opgaves om dat ook verder goed uit te rollen. En het andere is, het is zo dat we denken dat het goed is om echt met bewoners en met partners op de opgave in het gebied in te zoomen en op de opgaves die daar spelen. Het is een vrij hoog over beleidskader. En ik denk dat het interessant is om de ervaringen van partners en bewoners. En de vraag is of we dat al redden dit jaar met bewoners. Maar dat is zeker de bedoeling om in de toekomst, als we iets meer ervaring hebben met deze manier van werken, het inzichtelijk maken van de opgave, om daar ook bewoners bij te betrekken. En tegelijkertijd is het in onze dienstverlening, klanttevredenheid en hoe bewoners de dienstverlening vanuit het sociaal team ervaren, natuurlijk heel belangrijk. Dus daar monitoren we ook op. Nee, wil je nog een aanvulling doen, Hans? Nee, ik geloof dat ik het goed beantwoord heb, volgens mijn collega.
Het spijt me, meneer Noordhoff, ik ben voor u net zo streng als voor mevrouw Groteman. Meneer Bruin, ga uw gang.
Dat ik de eerste 5 bladzijden ging lezen, toen viel me op dat er eerst mantelzorg moet zijn. Nou, daar heb je diverse gradaties. En als dat uitgeput is, dan komen de professionals aan bod. En toen keek ik naar die titel, iedereen doet mee. Ik denk, ja, dat kan toch geen verplichting worden? Nee, precies. Want daar schrok ik een beetje van. Want ik ben best, iedereen, dan ben ik het zelf ook. Ik kan best de buurvrouw helpen naar het ziekenhuis op ritjes, als er wat is, of boodschappen doen, enzovoorts, enzovoorts. Maar om iemand te gaan wassen of toestanden, dat de professional zegt, je moet eerst dat uitgeput hebben. Nou, zo las ik, kwam dat in het begin over. Ik denk, dat kan nooit de bedoeling zijn. En dan was mijn vraag, wat bedoelt u dan precies met iedereen doet mee?
Niet de bedoeling dat verplichtingen, maar wat je wel met elkaar wil stimuleren, is dat we iets meer omzien naar elkaar. En daar waar dat kan, dat je inderdaad in die praktische hulp en steun misschien mensen wat vaker ondersteunt dan we met elkaar gewend zijn. En dat doen we niet omdat het moet, maar dat doen we omdat dat ook fijn is om in zo'n wijk of een buurt of in zo'n netwerk te leven. En tegelijkertijd is het zo dat mensen ook vaak het heel moeilijk vinden om hulp te vragen. En ook als je professionals toelaat in je leven, dan geef je vaak ook een stukje eigen regie op. En mensen vinden het echt vaker, toch nog steeds heel veel mensen, fijn om in hun eigen omgeving, door mensen die ze kennen, ondersteund te worden. Dus dat is wat dat moet uitstralen. En iedereen doet mee, gaat erover dat je als gemeente echt een inspanningsverplichting hebt om te zorgen dat voor mensen die, voor wie dat niet vanzelf gaat, dat je die ondersteunt. En dat is niet alleen door het sociaal team, maar dat is ook door de activiteiten in de wijk, door misschien de taallessen die er zijn, door informele activiteiten om te zorgen dat mensen om kunnen gaan met hun administratie. Dus dat is waar je met elkaar zegt van, nou, iedereen moet meedoen en voor de een moet je daar een andere inspanning voor leveren dan voor de ander. Is dat voldoende antwoord voor u? Oh, dat is al heel fijn.
Dank u wel. Ik heb nog geen vraag gehoord vanuit GroenLinks. Meneer Reining, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat ook heel veel over grip krijgen en cijfers en dingen in beeld krijgen. Daar ben ik altijd voor. Ik ben zelf ingenieur, meten, weten. Ik ben ook heel huiverig voor meten, weten. Omdat je natuurlijk over een systeem aan het denken bent. Daarvoor hulde, want dat is gewoon nodig om grip te krijgen. Wat wel heel belangrijk is, is dat we even niet in beeld leven dat we gestuurd worden door KPI's, maar door waar onze bewoners en de kinderen gewoon behoefte aan hebben. Vooral als het gaat over de beheersmaatregelen die we nu om gaan zetten. Dat waren hele harde keuzes. Ik kan me de gesprekken hier in de gemeenteraad nog herinneren, ook in de fractie. Ook niet echt leuke beheersmaatregelen zijn we in wezen in gaan stemmen. Dat heeft onder andere te maken met wat is nou mijn vraag? Sorry. Hoe kunnen we nou voorkomen dat budget op een gegeven moment zometeen de reden is dat de manager zegt van ja, sorry, ik moet aan mijn KPI's voldoen. Deze mevrouw of meneer krijgt, het is december, het budget is op, jammer dan. Dat hebben we allemaal niet, hè? Maar dat gaan we ook niet krijgen, hoop ik.
Ik zie uw collega-commissieleden ook allemaal schudden. Maar het is wel een, ik vind het wel mooi dat u die vraag stelt, want ik ben eigenlijk op alle plekken waar ik kom, geef ik aan, het sociaal domein gaat bij uitstek over mensen. Hè? En dat is echt iets anders dan als je het over stenen hebt. En dat betekent dat meten is belangrijk, maar het verhaal erbij is ook, hè, in die balans moet je dat gesprek voeren. Dus ik heb ook steeds gezegd, ja, eigenlijk moet je nooit meer alleen met cijfers naar de raden of naar de besluiters gaan. Maar moet je altijd ook het verhaal daarbij vertellen. Want het gaat over mensen. Maar het is ook belangrijk, denk ik, dat we wel in het sociaal domein wel meer langs de meetlat van doen we het nou goed. En waar kunnen we nou ook aan zien dat we het goed doen. Dus die dashboards die hebben we nu en hoe we daarmee omgaan, dat is nog wel een gesprek waard. Dus het gaat om de balans.
Voorzitter Streng. Meneer Van Huisteden van de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen, maar ik mag er maar eentje stellen. Maar komt er straks nog een kort rondje achteraan of blijft het bij de ene vraag? Oh, we gaan over onze eigen tijd. Heel mooi. Gelukkig maar. Toch eventjes wat dieper ingaan op de vraag die ook vanuit het participatietraject naar voren is gekomen. Namelijk de vraag om een evaluatie van het vorige beleidskader. U geeft in uw inleiding aan dat het vorige kader was, daar ging het over transitie, de zachte landing. En in dit nieuwe gaat het over transformatie. Dat klinkt natuurlijk mooi van transitie naar transformatie, maar kunt u mij toch kort aangeven wat er dan, u hebt een paar dingen genoemd die anders zijn, maar in essentie ook anders zijn. Is het een kwestie van uitvoering die anders is geworden of hebben we ook hele andere denkbeelden? Daar zou ik graag eens over willen horen. En
de eerste vraag. Het beleidskader dateert uit 2016 en tot 2018 is het 2 keer verlengd en het is ook 2 keer geëvalueerd. Ik heb het nog even nagezocht, maar het beleidskader 2016 staat er letterlijk in dat het over richtings- en inrichtingsvraagstukken gaat. En dat is nou precies die transitie waar we over hebben van die wetten kwamen bij de gemeente en hoe zorg je nou dat je zonder ongelukken die wettelijke taken goed overneemt in de verantwoordelijkheid voor die cliënten en die inwoners. Dus dat is ook heel erg gegaan over hoe gaat zo'n sociaal team eruit zien? Welke systemen? Hoe zorgen we dat we met elkaar de juiste informatie verwerken? Dus dat inrichtingsvraagstuk, dat stond centraal. Die transformatieopgave zat ook wel in het eerste beleidskader, zeker. Alleen je ziet dat de focus de afgelopen jaren wel op het eerste deel heeft gelegen. En eigenlijk pakken we nu door in dit beleidskader om echt de taken zoals we ze overgekregen hebben te transformeren naar hoe wij als gemeente denken die inwoners beter te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk een vervolgstap op het vorige beleidskader, waarbij we wel, wat ik net al noemde, een aantal dingen steviger gaan inzetten of ook, laat me zeggen, Een stevige richting kiezen. En een van die richtingen is dat we die sociale basis, en dat heeft het Rijk inmiddels ook overgenomen. Dat is wel een van de dingen die je eigenlijk ook in andere gemeenten ziet. Als je dat verstevigt, dan is dat wel een van de pijlers waarop je het beleid anders kan inrichten. En dat zat echt niet in de vorige, of in de wetten zoals we ze overgekregen hebben. Dus we doen wel echt iets anders. Maar niet alles is anders. We zijn nog steeds verantwoordelijk voor mantelzorgers, voor vrijwilligers, voor de inwoners met een zorgvraag. Dus we hebben ook heel veel heel goed gedaan. Dat blijven we ook doen. Maar er zijn wel stappen die we kunnen zetten. En ook omdat we breder verantwoordelijk worden voor nog meer groepen mensen. En er komen ook steeds nieuwe mensen bij. Wie had gedacht dat wij een jaar geleden gedacht dat wij ook, nu groepen mensen hebben die in de problemen komen. Omdat ze de energierekening niet kunnen betalen, maar wel gewoon aan het werk zijn. Dat, weet je, dus de wereld verandert elke keer snel. Dus dat is denk ik wat er wel echt anders is.
Meneer Oudeboom, had u nog een vraag? Nee? Heeft u allen nog heel sterk de behoefte om nog een vraag te kunnen stellen? pardon. Dan ga ik. En ambtelijk gezien wordt er ook geen bezwaar gemaakt. Maar kunnen we het dan alsjeblieft kort houden zonder de lange inleidingen? Dank u wel. Eerst meneer Noordhoff, ga gaan.
Nog even een kleine toevoeging op mijn vraag. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat er één loket. We zouden graag één loket zien. Dus niet dat er degene met een zorgvraag of een welke vraag dan ook naar diverse loketten komt. Maar dat er één loket is en vanuit het loket dat het dan zeg maar, de organisatie ingaat.
Het is een sociaal team en dat is de plek waar mensen terecht kunnen met hun zorg- en steunvragen. Dus dat is dan het loket, laat maar zeggen.
Nog een vraag vanuit D66? Eén.
Ja, we zitten even te discussiëren over welke vragen we dan gaan stellen. Dat gaat toch wel een beetje door op de vragen ook van mijn voorganger. We hebben een paar weken geleden de adviesraad Sociaal Domein hier gehad. Die het een en ander verteld heeft over hun ervaringen. Ze hebben ook bijgedragen, hebben we gehoord, aan het beleidskader. Zij gaven aan, er is al inderdaad één plan, één klant, één plan situatie. Maar dat komt niet altijd van de grond of volledig van de grond. Dus naar de beleving van cliënten in de casuïstiek die we hebben gehoord, ging vooral over dat termijnen centraal worden gesteld en niet zozeer de vraag, zullen we zeggen, van de mensen. Dus waar ik naar op zoek ben is van, goh, die adviezen die de adviesraad heeft gegeven, wat staat het in de weg om die adviezen door te zetten? Is dat een heldere vraag of moet ik hem even herstellen?
Wij hebben gesprekken gevoerd met de adviesraden. Die hebben, en ook over de ervaringen van cliënten. Dit nemen wij heel serieus. En er staat ons niets in de weg om adviezen over te nemen. Sterker nog, we hebben juist ook heel veel adviezen overgenomen in het beleidskader. Ik denk dat het soms wel met de adviesraad een beetje op woorden, hè, of dat we elkaar nog moeten vinden op de juiste woorden. Want ik denk dat de individuele benadering vanuit het sociaal team met de inwoner, dat is echt wat er centraal staat. En dat het niet altijd uit de verf komt, dat zal de eerste zijn. Daar hebben we echt ook nog stappen in te zetten, want we zijn met elkaar net begonnen met die nieuwe manier van werken. En de druk is ook hoog, hè, bij het sociaal team. Dus er zijn wachttijden en daar hebben we mee te dealen. We hebben mensen die met die krapte in de arbeidsmarkt. Dus het is best wel een puzzel. Maar we zijn wel heel erg aan het investeren op de collega's in de uitvoering om die taak op die manier in te vullen. Dus dat is ook. Dat is ook wel een ontwikkelopgave, maar tegelijkertijd is dat ook wat we doen. En dat is ook wat we voorstaan. En dat hoort ook in het beleidskader tot uiting te komen.
Ik ga gewoon maar een tijdje langs. Meneer van Huisteden, kort uw vraag.
Ja, ik ga het proberen heel kort te doen. Afgelopen maandag ben ik bij een bijeenkomst geweest over armoedebeleid. En dat was eigenlijk ook, daar werd Sarfier natuurlijk weer genoemd. Hè. Dat 1 januari begint dat al, gaat die club actief worden. Ze zijn al actief, maar dan worden ze officieel actief. Daar zag ik allerlei mensen uit Alkmaar en uit Dijk en Waard. En daar hoorde ik ook dat er allerlei afstemming al is over bepaald beleid tussen die twee gemeentes. Nieuw minimabeleid, energiearmoede gezamenlijk plan wordt daarvoor op. Ik miste daarin de gemeente Bergen. Die was helemaal niet aanwezig. En dan denk ik, is dat niet al een valse start als je zeg maar toch gaat proberen om dat Sarfier goed op poten te zetten. En je merkt dat Alkmaar en de hal zeg maar en Alkmaar daar al stappen in zetten. Dijkenwaard. Waar was Bergen? En wat doet Bergen daarmee?
Nou, ik weet niet wie er allemaal aanwezig waren bij die bijeenkomst. Ik heb wel gehoord dat dat de andere gemeentes goed vertegenwoordigd waren. Wij zitten op dezelfde manier in de wedstrijd en in de gesprekken met Sarfier als Dijk en Waard en Alkmaar. Want wij zijn gezamenlijk eigenaar en partner van Sarfier. Als het gaat om de minimaregelingen en u heeft als Bergen ook daar in die energiearmoede bepaalde focus aan willen brengen. Dat is ook de opdracht aan, die we met Safir bespreken. Dus in die zin denk ik dat, ja, dat daar niet licht tussen moet zitten. Misschien is dat op die bijeenkomst niet goed uit de verf gekomen. Maar het is wel, we zijn gewoon gelijkwaardige partners die in gesprek met Safir een goede opdracht neerleggen, ook voor Bergen.
Ik denk dat het een lang gesprek wordt. Ik wil graag nog even verder gaan naar de volgende vraag. GroenLinks, mevrouw Krijtenburg.
Dank u wel, voorzitter. Ik was afgelopen donderdag bij een kennismakingsdag met Safir. En daar werd ook over schuldhulpverlening gesproken. De schuldhulpverleners worden ingeseind door woningcoöperaties. Dat een aantal maanden geen huur is betaald en dan gaan ze erop af. Dan gaan ze dus naar de mensen toe die het betreft en bellen ze aan, proberen ze achter die voordeur te komen. Dat is natuurlijk een heel mooi moment om ook verder te inventariseren wat er mogelijk is. En daarnaast is, hoorde ik in de Haarlemmermeer dat energiecoaches, die dus ook achter die voordeur komen, ook inventariseren wat er allemaal aan sociale problematiek eventueel aanwezig is. Zitten deze dingen ook in uw plan, dat die vroegsignalering echt een handen en voeten krijgt?
Nog, dat zijn we ook aan het doen. En de vroegsignalering schulden is integraal onderdeel van het sociaal team. Hè? Dus ongeacht welke afspraken wij hebben met Safir. Dus dat lijkt alsof de collega's die nu voor de boeg werken, straks voor Safir werken. In de uitvoering werken die nog steeds samen. Hè? Dus in de uitvoering op de integraliteit verandert daar niks. En dat betekent ook dat collega's die nu vroegsignalering doen. Dat gebeurt ook vanuit het sociaal team. En juist die kruisbestuiving met die andere problematiek, met collega's van WMO en jeugd, maakt zo sterk dat je heel erg aan de voorkant kan inventariseren van wat er breder speelt. En vanuit de energiearmoede hebben we in de aanpak, gaan we juist dat ook doen met de energiecoaches. Dus dat laatste staat nu in de verf om te gaan lopen.
Dan kijk ik nog even naar de overkant. Is er hier nog een brandende vraag bij een van de partijen? Ik denk bij mevrouw Groteman. Ga uw gang.
Ja, misschien ook op het vervolg van Ons Dorp en D66. Die vraag, wat merkt die inwoner dan over een jaar? Wat merkt hij er dan van als er nu wachttijden zijn? En echt de verhalen die ook door de adviesraad werden aangegeven. En ik ook gewoon hoor van inwoners. Wat merkt die inwoner er over een jaar van als dit plan wordt goedgekeurd en we gaan ermee aan de slag? Wat merkt die persoon die hulp nodig heeft er concreet over een jaar van?
Ik hoop dat de inwoner iets sneller iets van merkt. Maar het is wel, alle inspanningen zijn erop gericht dat een inwoner die een hulpvraag heeft, dat we daar eerder mee in gesprek kunnen en komen. Dus we gaan niet alleen naar de inwoner toe op basis van die vroegsignalering, maar we zoeken ze ook op andere plekken waar zij komen bij activiteiten enzovoort. Dus eerder in gesprek en ook dus minder, laat maar zeggen, geconfronteerd worden met zware hulp en steun als dat niet nodig is. Dus dat merkt de inwoner ervan. En doordat we vragen eerder afvangen, is de verwachting, en daar, dat is nog wel wat we met elkaar nu aan het inrichten zijn, dat er ook in de mensen waar wel zwaardere ondersteuning en zorg nodig is, dat we daar ook iets meer ruimte hebben om die sneller te bieden. Dat is het samenspel wat er op gang moet komen en waar de inwoner beter bediend mee moet worden.
Dank u wel. Ik wilde. Oh, meneer Bruin, heeft u echt een hele korte vraag? Want ik wil de wethouder wil ook nog even wat over het vervolg gaan vertellen. Dus graag kort.
Ja, ik had graag als raadslid voor het vervolg, als het naar de commissie gaat en naar de raad ter vaststelling een keer, dat u dat om advies legt naar het sociaal adviesteam van de gemeente Bergen. En dat hij zijn opmerkingen daarop loslaat. En dan kan ik zien dat zij zeggen van dat moet nog verbeterd worden of dat is goed en dat is niet goed. Dan hebben wij daar een beetje een steunpuntje aan om wat over te vinden.
Bedoelt u, ik weet niet wat u nu bedoelt.
Nou, er is een sociaal
adviesraad.
Dat u hem daar voorlegt, deze nota.
Nou, deze nota is al bij hen voorgelegd en het advies van hen zit erbij.
Ja, maar ik wil het nog een keer zien of ze zeggen, onze bevindingen kunnen we er nu in terugvinden, dat is goed of niet goed. Er ontbreekt nog iets aan of niet. Dat wil ik apart zien.
Nou, dat is in een aparte reactie van het college in een brief kenbaar gemaakt. Van wat, ik weet niet, maar de ASD Bergen heeft gereageerd op het beleidskader. Daar is een reactie op gekomen. Is ook aangegeven wat er van hun advies overgenomen is in het beleidskader. En waar er meer een toelichting op gegeven is van dat het verder meegenomen wordt in de uitwerking. Dus wat, volgens mij is dat traject nu afgerond.
Dus dat is 100% oké, zo gezegd, nu?
Ja. Op deze manier de adviezen vorm te geven.
Dat is altijd, staat u natuurlijk volledig vrij om contact met hen op te nemen. Ik wilde tot slot vanuit het college de wethouder nog even het woord geven, als het kort kan, heel graag. Probeer het maar kort.
Die er is. Yes. Ja, goedenavond. Ik dacht even tweeledig. Sowieso even vervolgproces, maar eerst nog even ten aanzien van de grip op de gemeenschappelijke regeling. Dus een beantwoording, laat me even in technische zin vanuit het college, meneer Van Weijen. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat u even weet hoe wij als college acteren in die gemeenschappelijke regelingen en via die samenwerkingen grip houden op ook hun uitgavenpatroon. Dus wat wij in ieder geval iedere week hebben, is een bestuurlijk overleg met mijn collega-wethouders sociaal domein uit de Buuggemeente. Die zitten namens ons in een dagelijks bestuur van zowel Safir als andere gemeenschappelijke regelingen die zien op het sociaal domein. Dus wij spreken iedere week over. Nou, wat er op de rol staat binnen Safir, hoe het beleidsmatig gaat, hoe de ontwikkelingen binnen die organisatie zijn. Zo houden we met z'n vieren eigenlijk grip vanuit de Buuggemeente op de werking van die gemeenschappelijke regeling Safir. Het is zo dat, laat maar zeggen, ik zelf als wethouder ook natuurlijk financiën in mijn portefeuille heb. Dus ook vanuit dat kader goed meekijkt met de PNC-cyclussen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. En ook daar met een scherpe blik zorg dat we in ieder geval zo goed en zo kwaad als het kan in het domein. Er zijn natuurlijk een heleboel ontwikkelingen gaande in het land. Die maken gewoon dat zorg steeds duurder wordt. Maar we proberen er grip te houden op de uitgaven. En dat is ook de kern van ons eigen beleidskader. Dat even over die gemeenschappelijke regelingen. Ik hoop dat dat iets meer gevoel geeft van dat we daar. Nee? Gaan we het de volgende keer nog een keer proberen. Dan eventjes over het vervolgproces. Want dat gaat over gewoon uw inbreng in, laat maar zeggen, dit traject. En dit is natuurlijk een proces wat al begonnen is voordat dit college hier de stoelen heeft overgenomen. Ik denk dat het goed is te vertellen dat er dus in het verleden in ieder geval de mogelijkheid is geweest om kennis te nemen van de basisinzet van het beleidskader. Daar zijn alle raadsleden voor uitgenodigd, Buug breed, tweemaal. Vervolgens hebben wij hier, laat maar zeggen, nu deze raadsinformatieavond, waarbij u in ieder geval even brede gelegenheid heeft gekregen om op inhoud kritische vragen te stellen. We gaan naar de algemene raadscommissievergadering, waar u wederom op kaderniveau, en dit vind ik echt zo'n typisch document wat echt des gemeenteraads is, want dit gaat om een kaderkeuze. Dus nou, het gaat om een bijsturing van een proces waar we al in zitten. En die bijsturing, die, ik zeg hem altijd maar kort in mijn eigen hoofd, het gaat om een kwalitatief betere zorg op individueel niveau tegen een redelijke prijs. Dat is eigenlijk in het kort waar deze specificatie naartoe aan het werken is. En de invulling daarvan voor Bergen, die gaan wij met u en met de adviesraad invullen aan die gebiedstafels. Dus waar wij nou echt die beleidsaccenten willen zetten voor onze eigen mensen in Bergen, dat proces dat komt nog. Dus dit gaat echt om een richting op hoofdlijnen. En als u nu zegt, we willen juist dat, laat maar zeggen, alle kranen opengaan, ik chargeer, maar alle geldkranen opengaan en we willen eigenlijk dat mensen vooral niet individueel geholpen worden, maar en groep, dan is dit het moment waarop u dat moet zeggen, want dat zijn andere kaders. Ik hoorde u zeggen in uw bijdrage dat u gebruikte iets van de zorg maximaliseren of zo hoog mogelijk maken. Dat was geloof ik het begrip wat u noemde. Dat is een kader. Dat is niet het kader wat wij hier hebben, hè, met elkaar. Dus dat is een verre discussie die u aangaat. Als uw doel is om de zorg voor iedereen zo hoog mogelijk te maken, dan is dat een andere koers dan dat wij nu in dit beleidskader voor hebben liggen. Dat is de discussie die u, denk ik, moet voeren met elkaar in de Algemene Raadscommissie. En als het goed is, beslissen wij dus tijdens de raadsvergadering in januari over het hele stuk. En dan gaan we daarna die gebiedstafel gesprekken in met jullie. En daar gaan we echt, laat maar zeggen, heel scherp op. Wat willen we nou echt voor Bergen on the ground? Voor een verschil maken voor onze eigen mensen. Dat wou ik jullie nog zeggen. No?
Geen politieke standpunten, maar is er een verduidelijkende vraag nodig aan de portefeuillehouder? Meneer Van Leijen, ga uw gang.
Oh ja, sorry hoor. Dank voor uw antwoord. Waar het mij met name om ging om de zorg zo hoog mogelijk te houden, is dat als wij met elkaar een kader houden en we vergrijzen, zal je ergens moeten gaan schuiven met je kwaliteit. En uit een vorige raadsperiode is naar voren gekomen, is dat we de mensen zo maximaal mogelijk willen proberen te helpen. Maar ja, op het moment dat je op kosten gaat letten, dan gaat ergens de kraan dicht. Dus die balansen, daar was ik naar op zoek, want ik ga het meenemen met mijn fractie in om uiteindelijk het standpunt te bepalen. Dus het is in een bredere context dan dat ik het nu zo heb gesteld. Dus dan is het voor u ook een beetje duidelijk.
Ja, de hoofdlijn die in dit beleidskader zit, is juist, laten we zeggen, eigenlijk door de organisatie efficiënter in te gaan richten, dat we daardoor eigenlijk zowel qua capaciteit en kwaliteit proberen in ieder geval het niveau van zorg op hetzelfde of nog beter level te krijgen. Dus het is echt, laten we zeggen, een vorm van anders organiseren van hoe we werken. Veel meer dedicated volgens wat er voor de gemeente een goede manier van werken is, om dat niveau van zorg te houden en zelfs te verbeteren waar mogelijk. En ik denk dat we dus meer zorg gaan bieden tegen waarschijnlijk ook meer kosten. Daar ga ik niet over liegen. Ik denk dat we daar echt wel een stijging in tegemoet kunnen gaan zien. En uiteindelijk ook voor zorgen dat de werkorganisatie gewoon het gevoel heeft dat ze in controle zijn en kwalitatief goed werk af kunnen leveren. Ik denk dat dat gewoon een belangrijke koers is.
Dan geef ik tot slot voor de laatste verduidelijkende vraag het woord aan mevrouw Otto.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de wethouder, ik ben heel blij met het proces zoals het nu wordt voorgesteld. Maak nog steeds dat op het moment dat wij, waar u aangeeft van wij gaan over de kaders, dat wij juist om die kaders te kunnen beoordelen die hierin worden gesteld, een soort van onderbouwing willen hebben van oké, dit speelt er binnen onze gemeente en op basis daarvan kunnen wij vaststellen dat we inderdaad dit nodig hebben, deze kaders. En het probleem op dit moment is, omdat we dus een soort van cijfers missen, weten we niet wat er in onze gemeente speelt. We horen verhalen, we horen individuele verhalen, maar we missen een beetje context van, die beheersmaatregelen zijn gebaseerd op een uitgebreide evaluatie.
heb ik helemaal doorgelezen. Echt, zit allerlei dingen die daarin spelen, zit daarin, in die evaluatie. Maar hoe het tussen 2020 en nu zit, dat weten we niet. Dat krijgen we pas als wordt gepresenteerd hoe het met die beheersmaatregelen gaat. Wat daarin de invloed is geweest. Hetzelfde geldt met de zogenaamde platte cijfers. Hoeveel instroom, hoeveel uitstroom is het? Dus ik zou heel graag van u willen vragen, hoe kunnen wij dat kader bepalen als wij niet de onderbouwing of wat er speelt in onze gemeente weten?
Dat vind ik een hele verre vraag. Ik denk dat wat Mary ook aan heeft gegeven, dat er een aantal demografische ontwikkelingen zijn die, laten we zeggen, ook Bergen niet voorbij gaan, waar evidente veranderingen ook in de populatie van Bergen plaatsvinden. Gewoon vergrijzing, noem maar op, waaruit andere keuzes volgen. Dat is dus één, daarvoor heeft u de specifieke cijfers van Bergen niet nodig. Specifieke cijfers van Bergen komen er wel aan. Dat heeft Mary ook gezegd. 12 december krijgen jullie voor de algemene raadsvergadering. Sorry, 12 januari is het. En ik snap dat dat kort dag is. Dus daar geen misverstand over. Maar het is, laat maar zeggen, voor ons even in dit proces. En dat gaat over ook de samenwerking met de andere gemeenten. Sturen, kijken wat mogelijk is. Ik probeer, laat maar zeggen, wij proberen in ieder geval voor de algemene raadsvergadering u van die cijfers te voorzien. Dan heeft u een aantal dagen de tijd om die te interpreteren en te kijken van sluit dit kader aan bij wat we daar zien. Assumptie is, en dat heb ik bevestigd gekregen ook ambtelijk, dat wat er eigenlijk grosso modo uit die cijfers blijkt is kostenstijgingen. Ja, en dat gaat dan uit die cijfers uiteindelijk ook naar voren komen op alle verschillende fronten. En daar anticipeert dit kader op. En met, laten we zeggen, die demografische veranderingen waar we het over gehad hebben en ook intensievere jeugdzorg, heb je dan, denk ik, afdoende informatie om zowel de lokale situatie op waarde te kunnen schatten en te kunnen bepalen als raad, dit kader klopt bij het basisbeeld wat ik hier zie. En dus gaan we daarin mee. Als je daar iets heel anders ziet dan wij, nou, dan gaan we gewoon de discussie met elkaar hebben, politiek, over, nou, dan sluit gewoon deze basiskoerswijziging niet aan bij het beeld wat we zien in Bergen. En dan moet er een andere keuze gemaakt gaan worden. En dat is dan, dan komen we in het politieke domein.
Dank u wel. Dus de vervolgvragen komen op 12 januari, als we daar weer de cijfers zien. 18 januari hebben we het presidium, dan gaan we weer besluiten van gaat het in de ARC, et cetera. En aangezien we al 30 minuten uitlopen in de tijd, wil ik hierbij dit agendapunt afsluiten. En over 5 minuten voortgaan met het volgende agendapunt. Dank u wel.